huishouden is, zit tussen de 100 en 200.
Uw vraag is helder.
Ja. Nou, ik heb nog even een andere vraag. De berekening vindt plaats op de afname van het aantal kubes van WML. Nogmaals, als ik dat goed begrepen heb. Maar hoe zit het nu eigenlijk met een boerenbedrijf bijvoorbeeld, die veel water afneemt, die dat aan de beesten geeft, aan de koeien geeft, en eigenlijk dat niet lost op het riool? Ja? Een tuiniersbedrijf die ook water nodig heeft, ja? Dat gebruik voor zijn bedrijf, en ook niet los op het riool. Zijn er ergens uitzonderingen? Kijk, we hebben wel de uitzondering gelezen van een maximering van 15.000 euro hè, voor sommige bedrijven. Maar is er ook over nagedacht of daar eigenlijk uitzonderingen voor zijn?
Dat vragen zijn helder. Ja?
Ja, voorzitter. De eerste vraag was op zich interessant, maar ik vind dat een politieke opvatting eigenlijk. Op welke wijze je zeg maar met de lasten, druk en waar die terechtkomen uiteindelijk uitkomt. In technische zin denk ik dat die goed te beantwoorden is. Of het juist is dat die lastenverdeling zo verdeeld wordt zoals die geïnterpreteerd wordt door u. Maar ja, de uitwerking daarvan, ja, linksom of rechtsom zal de opbrengst er moeten zijn. En ja... Ja, en ze is op deze wijze door de werkgroep voorbereid ook dat op deze wijze die kosten ook worden berekend, volgens mij.
Nee, ja. Maar oké, gewoon technisch klopt het wat ik zeg. Iemand gaat van 270 naar 307, ja, een gemiddeld gezin, hè, wat tussen de 100 en 200 kuub verbruikt. Dat klopt dan wel?
Dat klopt inderdaad, als hij zowel de eigenaar is als de gebruiker, dan klopt dat, ja. Ja.
En dat betekent dus ook 15% stijging?
Dat klopt, ja.
En de tweede vraag ging over de afname bij WML.
Ja, die betreffende boer die wordt inderdaad ook aangeslagen voor zijn waterverbruik. Maar hij kan er ook wel een bezwaar tegen aantekenen. Als hij kan aantonen dat gedeelte van niet op de riolering wordt geloosd, want daar gaat het tenslotte over, dat hij daadwerkelijk kan aantonen, dus niet zomaar in denkt van, ja, ik denk dat ongeveer zoiets zal worden, dan heeft hij zeker nog de mogelijkheid om daar bij de BSGW bezwaar tegen te maken.
Oké, dus concreet is als iemand in zo'n positie zit, en ik snap dat dat heel moeilijk te bewijzen is, maar dan kan die in ieder geval een bezwaar tegen de aanslag, technisch betekent dat je een bezwaar tegen de aanslag gaat doen.
Ja, correct.
Oké, dankjewel.
Andere vragen? Aan die kant niet, aan u?
Afgelopen november bleek dat er achterstallig onderhoud was aan het riool. Is dit gat met het huidige voorstel gedicht? Qua financiën, of blijft dit openstaan?
Het is zeker dat wij afgelopen jaar en ook dit jaar een behoorlijke inhaalslag doen. Maar ook voor de komende jaren is nog inderdaad voorzien dat wij nog zeker de benodigde reparatie zouden moeten kunnen uitvoeren. Ja.
Dank u wel. Ik heb het stuk ook gelezen en ik had daar een vraag bij. We hebben kunnen zien dat de kosten dalen voor wat we in het voorstel staat, dat het 16 euro gaat dalen voor eigen huisbezitters. En de kosten gaan stijgen van de gebruikersheffing, €50 voor de eerste tarief en zo wordt dat opgeschaald. Kan ik nu concluderen dat de minder daadkrachtige inwoners een lastenverzwaring voor hun kiezen krijgen en dat de meer daadkrachtige inwoners, die wat dus een eigen huis hebben, een daling van de kosten krijgen? Is dat nu... Kan ik dat concluderen hieruit of niet?
Dat kun je niet helemaal concluderen. Het wordt namelijk over verschillende groepen gelegd. Het wordt zowel bij de huurders nu die een deel betalen als degene die het vastrecht hebben. Dus een eigen huis hebben, ja. Die groepen worden nu wel aangeslagen, ja. Dus gebruikers als het ware en ook de huurders en misschien ook wel een deel minder kapitaalkrachtigen. Maar het wordt wel over grote groepen neergelegd nu. En dus niet alleen maar over de huiseigenaren.
Ja, maar goed, ik kan wel concluderen dat de minder daadkrachtige groep natuurlijk meer in de huursector zit. In de sociale huursector. Dus die worden natuurlijk nu wel iets extra belast in ieder geval. Dat is toch wel wat je kan concluderen, lijkt me.
Ja, die groepen worden wel belast nu, dat klopt. Maar... Je hebt ook andere uitgangspunten, heb je benoemd. Je wilt ook de vervuiler betaald en ook degene die minder kapitaalkrachtig hebben, ook die zijn gebruiker van het rioolstelsel. Dus daar kun je ook afvragen van, ja, is het dan reëel dat zij ook daar een deel voor bijdragen? Maar goed, die keuze is natuurlijk aan de raad.
Helder.
Even technisch duidelijk dat dat wel klopt wat ik zeg in ieder geval.
Ja. Nog andere vragen? Ja? Misschien een microfoon even doorgeven. En als jij hem dan naar het midden geeft. Ja? Ja? Eentje die kan.
Wil ook van het CMB. Ik had twee kleine vraagjes. Wat is de reden van die maxering van die heffing voor grote vervuilers? En als nu achteraf blijkt dat een keer meer bedrijven komen die dezelfde, die ook groot vervuilen, blijft dan die maximering hetzelfde? Dat was
het. Ja, goed, die reden, die maximalisering heeft natuurlijk wel een reden gehad. Ook dat we geconstateerd hebben dat er een tweetal grote lozers zijn. En dan, ja, hoe reëel is het om die zo'n extra grote heffing op te leggen wat we niet voorzien hadden. En het voordeel is wel, als je eenmaal een maximalisering hebt, dan weet je wel gelijk, als er nieuwe lozers komen, dat je gelijk voor een bepaald tarief kunt aanslaan. Dus ook dat maximum. Je schept wel duidelijkheid naar alle partijen.
Voldoende besproken, dan kan ik iedereen danken en gaan we over naar de conceptnota accommodatiebeleid. U begint.
Ja, als u het goed vindt, dan begin ik. accommodatiebeleid, een conceptnota. Wat wij ons afvragen is, een prachtige nota, er wordt van alles in gezegd, er is al heel veel over accommodaties gesproken, maar wat we missen, dat is een stappenplan. Dat wil ik eigenlijk vragen, komt dat er, komt dat snel? Wij zouden graag wat meer daadkracht zien, wat dat betreft.
Ja. Dan meneer Meijers.
Ja, ik zou graag wat meer uitleg willen hebben wat verstaan wordt onder duurzame en aanvaardbare exploitatie van accommodaties. Ook zou ik graag willen weten welke accommodaties men daadwerkelijk gaat afstoten. De toegankelijkheid voor de gekozen, ook voor de gehandicapten, welke beleid mogen zij verwachten in kader van dat accommodatiebeleid, omdat ik daarbij de financiën niet veel van zie. Wat doet de gemeente aan duurzaamheid en welke kosten zijn daarvoor nodig om die accommodaties ook duurzaam te maken, te verduurzamen? Hoe gaat die inhoud geven aan het beoogde multifunctionele karakter van de accommodaties? Gelet op de ervaringen die wij in het verleden gehad hebben, dat bepaalde dingen niet konden. Men gaat specifiek verbindingen leggen met onderwijsvoorzieningen. Kunt u ons daar enige voorbeelden van geven? Want dat snap ik niet helemaal. Wat doet men als er sprake is van overcapaciteit van accommodaties? Multifunctionele centra, die vaak geëxploiteerd worden door een ondernemer, moeten commerciële activiteiten ondergeschikt maken aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. En welke invloed heeft dat voor de exploitant? Want dat betekent nogal wat. Onderwijs voor bijzondere ontwikkelingen. Dan moet je ook bijzonder beleid en maatbeleid hebben. Daar lees ik ook relatief weinig van terug. Men hanteert hier de ijzeren norm van 100 die overgenomen is van Kendante kennelijk. Maar daar zou je andere opvattingen over mogen hebben. Wat is de gemeente om toekomstige gebruik van het multifunctioneel centrum te vergroten? Wat is daar de rol in? Wat het onderwijs betreft, de accommodaties voor het onderwijs, zou het niet onverstandig zijn de gebiedsvisie rondom de Sint-Augustinusschool eens nader te bekijken in relatie tot de zorgfuncties die daar mogelijk zijn?
Als u het goed vindt, ik weet niet hoeveel u er
nog heeft. 3 of 4.
Oké, dan doen we die ook nog even.
Datzelfde geldt eigenlijk als ik kijk naar, men denkt mogelijk aan een vernieuwing van accommodaties voor een gedegen gebiedsvisie rondom het gebied van de Mariakerk, omdat wij daar een overgroot deel van de gronden in bezit hebben. En daar liggen ook accommodaties die op een andere wijze zou men dat gebied kunnen invullen, waardoor je dus ook wat meer ruimte krijgt om die accommodaties te verplaatsen. En in hoeverre sloop in Meers van de gymzaal een toegevoegde waarde heeft en hoe men denkt de horen geschikt te maken voor bewegingsonderwijs. Want dat is toch kennelijk de bedoeling. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Ik geef even de heren Willems en Ummels de rust om even te ordenen. Ja?
Ja, goed, een heel hoop technische vragen. Ik zal ook het merendeel van de vragen netjes overlaten aan zowel de opsteller van het stuk naast mij, Rob van der Wijst, als degene van het ambtelijk apparaat, Tom Willems. Even heel kort, er was al wel een vraag bij de ondergaans van de scholen, daar hebben we het recent nog over gehad. Waarom hebben wij die 100 gekozen? Ja goed, nogmaals, het is niet aan de gemeente om scholen te sluiten, het is aan Kendante om scholen te sluiten. Kendante heeft daarbij beleidskaders aangegeven en zij geven gewoon aan, bij 150 leerlingen gaat een school op oranje, stoplicht, en bij 100 draaien zij de sleutel om. Zij pakken zich daartussen nog de ruimte om, waarbij zij zeggen van ja goed, op het moment dat wij vinden dat een school niet meer aan de maat is, dan kunnen wij ten alle tijde die sleutel omdraaien. Maar omdat die 100 een hele heldere grens is, hebben wij die nou nadrukkelijk meegenomen ook in dit stuk. Dus dat even voor wat betreft de scholen. Als ik even oppak de sloop van de gymzaal Meers. Ik zal daar Rob van der Wijs zo meteen ook even het woord over geven. Maar dat is nou net zo'n gebied. En dan pak ik even het gehele gebied wat daar ligt. Waarbij je op korte termijn concrete ontwikkelingen verwacht. Er is namelijk een werkgroep bezig met de voormalige schoollocatie, wat zou daarmee moeten? Die zijn al in een verge voor dat stadium en dat ziet er naar uit. We hebben daar ook straks bij de kadernoot een aantal wensen bij opgenomen. Dat daar ontwikkelingen op ons afkomen in het kader van eventuele sloop en het terugbrengen van groen. Nou, het zou mooi zijn, zeggen wij, als je daar in dat gebied zeg maar grootschalige zaken kunt oppakken, dat je ook met het jeugdwerk gaat spreken en dat we eventueel ook inderdaad de gymzaal kunnen amoveren. Maar dan goed, de precieze onderlegger daarvan, die heeft Rob netjes beschreven in zijn stuk. Dus daar wil ik hem ook netjes even parkeren zo meteen. Als u aangeeft over de MFC's, want daar heeft u het ook even over gehad, van ja goed, het ondergeschikt maken van de commercie aan het sociaal-maatschappelijke. Nou, dat, kijk, het is voor ons hartstikke belangrijk dat wij verenigingen zoveel mogelijk in onze MFC's hun activiteiten kunnen laten ontplooien. Ik denk dat het ook namelijk een van de onderleggers was om die MFC's op deze manier te positioneren. Maken wij daarbij de commercie ondergeschikt aan zeg maar het sociaal-maatschappelijke? Nee. Wat wij wel gedaan hebben, op dit moment zijn wij bezig met een maatregel in te voeren waarbij, in ieder geval als we kijken ook naar OZB, et cetera, deze MFC's gecompenseerd worden voor het stuk dat zij sociaal-maatschappelijk zouden kunnen dan wel moeten gebruiken. Dat zijn een van die maatregelen daarvan. Nogmaals, maken wij daarmee de commercie ondergeschikt aan het sociaal-maatschappelijke? Nee, uiteindelijk heeft de uitbater van het MFC daar zelf een grote stem in. Voor de verdere beantwoording van de vraag denk ik dat ik de microfoon graag even doorgeef.
Dankjewel, wethouder. Rob van der Wijst, opsteller van het stuk, zoals de wethouder aangaf. Ik begin bij de eerste vraag, stappenplan. In het accommodatiebeleid hoofdstuk 5 bij uitvoering staan eigenlijk per kern en per ontwikkelopgave de stappen genoemd. Daar is ook een concrete tijdsplanning bij aangegeven. Daar staan de jaartallen in opgenomen. Wat ik daarop aanvullend kan aangeven is dat het accommodatiebeleid niet klaar is als het is vastgesteld. Dan begint het juist pas. En vandaar dat het ook ontwikkelopgaven zijn, waarbij je ook terugziet in de actiepunten dat sommige zaken nog niet vastgesteld zijn binnen dit accommodatiebeleid. Omdat er soms haalbaarheidsonderzoeken gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld als voorbeeld de binnensportaccommodaties in Elslo, waarvan gekeken moet worden of dat je die kunt renoveren. Of dat nieuwbouw haalbaarder is naar de toekomst toe, gezien de afschrijvingstermijnen daarvan. Maar wat betreft de stappenplan staan daarin de jaartallen genoemd. Ook een vraag over welke accommodaties gaan we dan afstoten naar de toekomst toe. Daar gaf ik net al iets over aan. Sommige zaken dienen nog uitgezocht te worden. Er worden de richtingen geschetst. En de keuzes zijn daarin nog niet gemaakt. Er is alleen de richting geschetst. Concreet is natuurlijk met als voorbeeld in Meers de voormalige school genoemd om die te slopen en daar een groene invulling aan te geven. En dan kom ik eigenlijk meteen bij de volgende vraag over dat gebied rondom de gymzaal. Daar is ook aangegeven dat de gymzaal en het jeugdwerk mogelijk in aanmerking komen voor het afstoten en het slopen. Omdat daarmee het gehele gebied een andere invulling gegeven kan worden. En wat dieper op die gymzaal ingaan, heeft die gymzaal de laagste bezettingsgraad in deze gemeente. 20%. Dat is vrij laag als je dat afzet, ook tegen landelijke normen. En het gros van het grootste gebruik komt vanuit de IKC De Triviant uit Stijn. Die moeten daarvoor 1,8 kilometer met de bus naar de gymzaal toe. En verder is het wekelijks gebruik 6 à 7 uur. Waarvan ook het jeugdwerk, een judovereniging, een bewegingsgroep voor ouderen. Die mogelijk ook op een andere plek zouden kunnen sporten / bewegen. En dat is mogelijk van toepassing in Zaal de Hoorn. Neemt niet weg dat Zaal de Hoorn zeker niet geschikt is voor het bewegingsonderwijs. En daarom hebben wij ook het alternatief opgenomen voor de leerlingen van IKC De Triviant. Om gebruik te maken van gymzaal Keer en Zijde. En de accommodaties in Elslo, waar ook vervoer voor nodig is. Want die afstand zijn uit mijn hoofd 1,8 kilometer en 2,7. Staat in het stuk genoemd. Dus busvervoer is dan nog steeds noodzakelijk. Maar dat is nu ook het geval. Nu moeten ze ook 1,8 kilometer rijden. Even kijken rondom het duurzaamheidsvraagstuk. Duurzaamheid speelt natuurlijk een belangrijke rol in het accommodatiebeleid. Dat hebben we ook nadrukkelijk in de uitgangspunten opgenomen. Naar de toekomst toe heb je als gemeente ook een taak om energie neutraal te gaan bouwen. Vandaar dat we daar ook een start mee willen maken en ook een aantal maatschappelijke accommodaties als pilot te willen gaan verduurzamen naar de toekomst toe. Welke dat worden, dat is ook binnen de ontwikkelopgave nodig om dat uit te zoeken. Maar daar willen we in ieder geval een start mee maken. Even kijken. Multifunctioneel karakter, hoe zien we dat? Nou, we hebben gezegd, er zijn eigenlijk voldoende voorzieningen hier in de gemeente Stijn. En we zien nog veel accommodaties die monofunctioneel gebruikt worden of kansen hebben om meer multifunctioneel in te zetten. Een toepasselijk voorbeeld daarbij is hier MFC De Graus. Waarbij in Oud-Stijn, Stijn Centrum, behoefte was aan een laagdrempelige ontmoetingsvoorziening. Zij op zoek waren naar een alternatieve locatie. En in de gesprekken in de kern die we hier hebben gehad, zijn de mogelijkheden bekeken om juist die inloopvoorziening in MFC De Graus te creëren. Want dan ben je eigenlijk echt een multifunctioneel centrum, multifunctioneel aan het benutten. Hij is in de avonduren voor verenigingen voor andere evenementen en activiteiten bruikbaar. En overdag is hij bruikbaar als laagdrempelige ontmoetingsvoorziening. Dus dat verstaan wij eronder. Binding met de onderwijsvoorziening. Die ben ik even kwijt. Wat die vraag precies...
Voorbeelden daarvan. Op welke manier men zich dat voorstelt. Sorry, dat was de vraag. Meneer Meijers?
Ja. Op welke manier? Sorry,
men zich voorstelt dat er soort combinaties te maken zijn.
Ja, dat is het voorbeeld in Elslo is als actiepunt opgenomen, waarbij